Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Zaterdag was het dan eindelijk duidelijk. Joe Biden is verkozen als 46e president van de Verenigde Staten.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory.
Maar het duurt nog wel even tot de inauguratie op 20 januari. En Donald Trump lijkt zijn verlies intussen niet te willen onderkennen.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
Verslaggever Marijn de Waal is in Delaware en ziet de grote vragen opkomen. Hoeveel macht heeft Trump op dit moment nog? En moet Biden wachten? Of kan hij nu al beginnen met de uitvoer van zijn plannen? Hey Marijn, je reist voor de krant al een hele tijd door de VS. Van Florida naar Georgia naar Pennsylvania. Waar was jij toen het nieuws bekend werd?
Ik was in Wilmington, Delaware. Dat is de thuisstad van Joe Biden. Het is een heel klein stadje. Het ligt eigenlijk op het kruispunt waar twee rivieren samenkomen. Ja, dus het is eigenlijk 70.000 inwoners. Maar dat was in één keer het oog van de storm. Ook van de mediastorm. Dus alle hotels stroomden hier vol met journalisten, met campagnemedewerkers. Met iedereen die maar in de buurt van de bijna president elect wilde zijn.
The BBC's Barbara Plett-Usher joins me now from Wilmington, Delaware, where Joe Biden will make his speech.
Hello from Wilmington, which is the headquarters for the night for the Biden-Harris campaign.
I'm Michael George at the Biden headquarters in Wilmington, Delaware.
En hoe kwam het nieuws binnen? Hoe bereikte dat jou?
Ja, ik zat een stuk uit te werken voor de krant van vandaag. En ik was gewoon met de achtergrond MSNBC, geloof ik, aan het luisteren. Except een beetje tussen Fox en MSNBC. Dat zijn dus de rechtse en de linkse zender. En toen kwam inderdaad in één keer MSNBC met breaking news.
Okay, we have an announcement to make. Joe Biden is president-elect of the United States.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada.
En vervolgens ook CNN, die zat in hetzelfde tijdspoor, zeg maar. En dan komen er van die vinkjes achter de naam te staan van de winnaar. En dan is het ja, duidelijk, wat eigenlijk voor heel veel mensen al wel ongeveer 48 uur duidelijk was. Maar dat Joe Biden het presidentschap had gewonnen.
Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States.
Dus toen ben ik meteen naar buiten gelopen en hier in downtown gekeken. En daarna gingen inderdaad de eerste auto's de weg op. En die reden naar dat Riverfront Park. Het is een prachtig park hier aan het water. En daar stond al dagen dat podium van Joe Biden klaar. Met een enorme Amerikaanse vlag tussen twee bouwkranen. En dat moest dus het decor worden voor zijn acceptance speech. Zoals ze dat hier noemen, je overwinningstoespraak. En ja, daar reed dus iedereen heen, toeterend en echt mensen hollend erheen. Terwijl er zou pas om 8 uur 's avonds uiteindelijk een speech zijn. Maar om 11 uur, 11:30 was dus iedereen daar naartoe aan het racen.
Get excited! Woo!
En het was een soort ja, ontlading.
How excited are you?
Beyond myself excited. Yeah. Yes, absolutely. We've been waiting a long time for this. Uh-huh.
En het zijn natuurlijk allemaal Biden-fans. Ik bedoel, ik denk dat de Trump-fans gisteren grotendeels met een dekbed over hun hoofd in bed zijn blijven liggen. Maar ja, dit waren zeg maar de mensen die 4 jaar geleden met een dekbed over hun hoofd lagen. Toen de conservatieven zeiden dat ze zich te goed deden aan hun liberal tears. Dus ja, het was nu even payback time, zeg maar.
Has been a long week?
It's been a very long week. It's been a very, very long week.
Yeah. Feels like, I mean, today is Saturday, elections were Tuesday. I mean,
yes,
it feels like it's been a month.
It feels like 4 years.
Before.
En het waren allerlei mensen, ook met jonge kinderen, die daarheen reisden om, ja, wat zij dan zeiden, deel te zijn van de geschiedenis.
I feel that it's such a great energy to see all the different peoples of different ethnicities coming together. Mm. There's no division. It seems like everybody is just in very good mood, very good energy, and everybody's very friendly.
En ja, het ding is natuurlijk, mensen hebben hier zo naartoe geleefd. Die campagne is zo polariserend geweest en zo alles opeisend, zeg maar. Er woedt hier nog een enorme pandemie. Maar die is gewoon totaal naar de achtergrond gedrukt al weken door die verkiezingsrace. Dus dat zuigt alles op.
En toen kwam de toespraak.
En toen kwam de toespraak.
My fellow Americans. And the people who brought me the dance, Delawareans.
En toen was het nog veel en veel drukker op die parkeerplaats. En de speeches waren relatief kort, met mooie afgeronde zinnen dit keer. Dus ze vonden het ook de toon van een president die ze al 4 jaar niet gehoord hadden.
En wat hoorde jij Biden zeggen daar?
I sought this office to restore the soul of America. To rebuild the backbone of this nation, the middle class. And to make America respected around the world again. And to unite us here at home.
Wat hij de hele campagne al zegt, hè, dat hij wat hij dan noemt de ziel van het land wil helen. En dat belooft hij. Het zijn hele grote woorden. En het is ook een hele grote opgave. Maar goed, dat is in ieder geval wat hij wil. Hij zei, hij wil het land weer verenigen na die zeer polariserende jaren.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Hey, dus de winst wordt uitgeroepen door de media. Die wordt op jouw zaterdagavond, ons vroege zondagochtend, door Biden onderstreept in deze speech. Hoe waren de berichten vanuit het kamp Trump op dat moment?
Ja, Trump die was op zaterdag eerst aan het golfen in Virginia. En daar kreeg hij het nieuws te horen. Dat inderdaad alle grote tv-zenders overging tot wat ze hier dan callen noemen.
Dat hoorde hij op de golfbaan.
En hij stond op de golfbaan met een Make America Great petje op. En dat was natuurlijk voor fotografen was dat jagen op de foto. Dat hij bedrukt of sip zou kijken naar die foto's hebben ze wel gemaakt. Dus is er geen reality check voor de president geweest. Hij heeft wel zijn advocaat Giuliani een persconferentie laten geven.
It's really simple. If you have nothing to hide with these mail-in ballots, you allow inspection. No Republican got a chance to look at that ballot. Some of the ballots you will see looked suspicious. From very far away, they look like same pen, possibly same handwriting. We can't say that because we never got to see it.
Ze herhalen dat er volgens hun onregelmatigheden zijn die moeten worden uitgezocht. En dat er ze blijven twijfel zaaien over de integriteit van de stembusgang.
En hebben zij een punt, de campagne Trump, die dus eigenlijk zegt, ja, de media roepen het wel uit en Biden die kan wel een toespraak geven, maar eigenlijk weten we het gewoon nog niet op dit moment?
De uitslagen zijn duidelijk en de geschiedenis wijst uit dat stembusfraude in de VS zeer weinig voorkomt. En als het dan voorkomt, gaat het om hele kleine aantallen. Niet om de aantallen waar Trump nog het verschil mee zou kunnen maken. Het systeem in Amerika is echt waterdicht. En dat poststemmen is ook eerder waterdicht gebleken. Dus er zit echt geen enkele grond voor deze claim, zeg maar. En ik denk ook dat er een soort lange termijn visie achter zit. Dat ze de legitimiteit van Bidens uitverkiezing nu al in twijfel willen trekken om ook het restsentiment bij hun achterban te voeden. En dat restsentiment kunnen ze mogelijk weer gebruiken later om ofwel een politieke doorstart te maken voor Trump, of een van zijn kinderen misschien, waarover wordt gespeculeerd, hè, dat hij in 2024 Don Jr. of Ivanka de partij zal gaan leiden.
Dus in ieder geval betrad Biden het podium zonder dat hij een telefoontje heeft gehad van Trump.
Ja, dat is de traditie, hè? Dus dat de verliezer dat noemen ze dan een concession speech houdt. En ook natuurlijk even de winnaar de hand schudt, al is het maar via de telefoon. Dat is niet gebeurd. En het is de vraag of het de komende dagen nog gaat gebeuren.
Maar Joe Biden heeft gewonnen. Er is geen reden, zeg jij ook, om te twijfelen aan die uitslag. Hoe gaat het dan vanaf nu verder?
Ja, het is eigenlijk allemaal heel ouderwets geregeld in de VS... dat het nu nog ruim 2 maanden duurt voordat de nieuwe president... op 20 januari om noon de eed zal afleggen... voor de opperrechter van het Hoge Rechtshof... en dan officieel de nieuwe 46e president is van de VS. Dus daar zitten 2 maanden tussen. En dat is een periode die stamt nog uit de tijd... dat dit een land was van de paard en de postkoets. En dat al die kiesmannen en andere congresleden... fysiek gewoon vanuit dit onmetelijke land naar Washington moesten kunnen reizen en daar op tijd zijn.
Dat is de reden.
Dat is de reden. En dat hebben ze. Eerst was het nog langer, maar ze hebben het ooit midden in de grote depressie hebben ze het aangepast. Zodat de nieuwe president, Roosevelt, dat die toch snel kon beginnen, zeg maar. Dus ja, dat is nu eigenlijk de vraag opnieuw van. Moet het niet wat korter gemaakt worden? Omdat we midden in een pandemie zitten die gierend uit de klauwen loopt. Het wordt winter. De besmettingen verdubbelen nu elke 2 weken. Is er niet weer sprake van zo'n noodsituatie... zoals destijds in de grote depressie? Ja, daarvoor zou consensus moeten zijn tussen de 2 grote partijen... om de grondwet aan te passen. En die zie ik in de verste verte niet.
Nee, want deze lange overgangsperiode is eigenlijk een hele oude... misschien wel archaïsche traditie. Maar ja, dat is natuurlijk in geen enkel opzicht een traditionele verkiezing gebleken. Hoe problematisch is het dat er zo lang tussen zit op dit moment?
Ja, Biden zei tijdens het laatste tv-debat met Trump, sprak hij over een dark winter.
We're about to go into a dark winter. A dark winter. And he has no clear plan and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year.
Zeker in het noorden van het land waar het al wat kouder is. En waar een paar superspread events zijn geweest. Ja, daar loopt het echt heel hard op nu. En ik bedoel, als het in dit tempo blijft verdubbelen, zeg maar... Ja, dan kan je echt op een aantal besmettingen per dag uitkomen... van meer dan een paar miljoen. En ja, dat kan geen enkel zorgstelsel aan.
Want Biden zegt, corona is een van mijn grote prioriteiten... en dat is wat nu moet gebeuren. En tegelijkertijd is hij niet geïnstalleerd. Het is die transitieperiode. Want kan hij in de tussentijd wel iets ondernemen? Wat is zijn positie nu?
Ja, hij kan natuurlijk kabinetsbenoemingen gaan aankondigen. Dus ik zeg, ik wil die minister op financiën gaan zetten. Ik ga die minister op gezondheidszorg zetten. Dat soort dingen kan hij allemaal aankondigen. Maar die mensen hebben geen effectieve macht... totdat ook de president echt geïnstalleerd is. Het enige wat hij kan doen is eventueel van die COVID-richtlijnen aankondigen... die wat meer gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschap, zeg maar. En dan hopen dat op een lager niveau... autoriteiten daar wel naar zullen luisteren. Maar goed, het zal dus heel raar zijn dat je nog een president hebt... die zegt van, nee, we gaan niet opnieuw in lockdown... want dat duwt het land in een nieuwe recessie. Terwijl de inkomende president misschien oproept... dat gouverneurs daar wel al toe overgaan.
Dus op elk beleidsterrein is Biden eigenlijk heel erg beperkt... in zijn mogelijkheden tijdens deze transitieperiode. En hoe zit het dan andersom? Wat kan Trump in de tussentijd ondernemen, nu hij nog wel president is?
Ja, kijk, klassiek wetgevend kan hij niet zoveel doen... omdat het congres, dus de Huis en de Senaat, zijn ook opnieuw gekozen, deels. En dat treedt pas aan in begin januari. En zit nu in een soort sessie waarin ze amper serieuze besluiten kunnen nemen. Maar hij kan wel met executive orders, dus presidentiële decreten... kan hij wel nog van alles doen... Ja, hij blijft de president. Hij kan gewoon nog tot op de allerlaatste minuut voor 20 januari noon de gekste dingen doen. Hij kan onder andere ook gratie gaan verlenen. Dus dat is ook een traditie eigenlijk om in de slotdagen van je presidentschap nog wat presidentiële pardons eruit te strooien.
Wat houdt dat precies in?
Nou ja, gratie verlenen dat mag de president gewoon. Dat staat in de wet, dus er is niks illegaals. Maar goed, je kan natuurlijk iemand gratie verlenen die bijvoorbeeld vastzit vanwege een gerechtelijke dwaling of onevenredig hard gestraft is. Maar je kan ook een vriendje natuurlijk gratie verlenen. Clinton deed dat in 2000. Een bevriende zakenman van hem die vast zat voor belastingfraude, Mark Rich, gaf die op de valreep nog even gratie. Dat was heel omstreden. En Trump zou dat nu ook kunnen doen met de mensen uit zijn eigen entourage die zijn veroordeeld omdat ze in het Ruslandonderzoek tegen de lamp liepen. Dat soort dingen zijn allemaal nog mogelijk.
Maar hij kan in principe iedereen in zijn omgeving gratie verlenen, behalve dan zichzelf.
Nou, dat laatste is de vraag. Omdat, daar wordt wel over gespeculeerd, hè, dat hij zichzelf een soort preemptief, een soort get-out-of-jail-card gaat geven.
Is dat een mogelijkheid?
Nou ja, daar zijn de juristen het nog niet helemaal over uit. Er is ook een speculatie dat hij een andere truc uithaalt, namelijk aftreden. Dat kan. En dat dan Mike Pence hem opvolgt als vicepresident. Die wordt dan heel eventjes de echte president. En die verleent hem dan gratie. Omdat je niet jezelf gratie zou kunnen verlenen. Dus spelen ze een soort haasje over en dan doen ze het op die manier.
Maar het klinkt als een behoorlijk ingewikkeld, ingenieus scenario. Kan dit ook echt?
Ja, het is een bizar scenario. Ik ben ook Latijns-Amerika-redacteur. Dit is echt eerder een scenario dat ik in Nicaragua of Venezuela zou verwachten of zo. Niet in de Verenigde Staten van Amerika. Maar het staat voor Trump gewoon heel veel op het spel. Ik bedoel, hij kan gewoon echt in serieuze juridische problemen raken. En dat verklaart denk ik ook deels zijn halsstarrigheid om afstand te doen van de macht. Of in ieder geval de verkiezingsuitslag al te accepteren. Ik zou echt op dit moment niet zoveel uitsluiten.
Wat hangt hem dan mogelijk boven het hoofd?
Het voornaamste wat eigenlijk speelt bij hem is vragen over zijn belastingaangiftes. En daarnaast, ja, er zou mogelijk ook geknoeid zijn met campagnegelden in de campagne van 2016. Dus dat soort dingen, ja, dat kan hem allemaal nog achtervolgen.
Hey, we hebben het nu over gratie, over wat Trump wel nog zou kunnen. Maar tegelijkertijd zegt hij zelf dat hij bij elke mogelijke rechter de verkiezingsuitslag nog aanvecht. Wat kan hij op dat front nog doen in deze dark winter?
Ja, ik sprak daarover met een advocaat in Florida die betrokken was geweest bij al die rechtszaken die 20 jaar geleden daar werden gevoerd over het stemmen tellen. En hij zei, wat je als advocaat doet in zo'n geval is zoveel mogelijk stront tegen de muur aangooien en gewoon kijken wat blijft plakken. Dus ja, dat is wat je moet doen.
Ja, de vraag is dus ook al, doet hij het niet zelf misschien? Of op een gegeven moment genoeg mensen vanuit zijn omgeving of vanuit zijn partij wel zeggen, dit wordt hem gewoon niet. Geef op.
Ja, dat is heel erg de vraag. Of dat besef de komende dagen, weken indaalt en wat daar dan de aanleiding voor moet zijn. Kijk, die rechtszaken die kunnen nog weken gevoerd worden. Dat is ook hoe hij eigenlijk altijd heeft gehandeld. Hè? Ik heb de nacht voor de presidentsverkiezingen een nachtje in een van zijn hotels geslapen in Miami, Doral. Dus een fantastische golfbaan ligt erbij. Ik kan niet golfen, maar ik vond het er wel heel mooi uitzien. En dan krijg je dus je kamersleutel en dat zit in zo'n papieren mapje. En daar staat dan aan de binnenkant, never settle. Dus schik nooit, leg je nooit ergens bij neer. Ja, dat is zijn lijfspreuk in het zakenleven geweest. En ik ben heel benieuwd of dat ook zijn lijfspreuk als politicus zal worden.
Wat verwachten de mensen die jij sprak in Wilmington daarvan?
Were you any time in doubt after the election night? Or
yes,
really?
Because his games of manipulation and the way he always likes to cheat. So, yes, until January 21st, I will be questioning.
Yeah, really?
Well, unfortunately, he's still going to be around until then, and he can do more damage, unfortunately.
So you're too scared to be excited?
Oh, no, I'm excited.
Okay.
And hopefully he just stays at the golf course. Okay, golf away.
Dankjewel, Marijn. Succes daar.
Groetjes.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.